Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren, Heeren. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Ja, tot in alle eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn goddelijke hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123, gemeente, daarvan het eerste vers. Gemeente, ook vanmorgen luisteren we met elkaar naar de heilige wet van de Heere. Aansluitend zingen we met elkaar uit Psalm 60 en daarvan het zevende vers. Geef gij ons hulp in tegenheen, bij u is raad, bij u alleen. Want het is vruchtloos waar men zich mee vlijt, want mensenheil is ijdelheid. Psalm 60, het zevende vers, nadat we geluisterd hebben naar de heilige wet van de Heere.
En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
openen de Heilige Schriftgemeente in het laatste Bijbelboek, Openbaring, en daarvan het 19e hoofdstuk. En we lezen met elkaar de versen 1 tot en met 16. Openbaring 19. Openbaring, zoals u weet, betekent onthulling. We gaan het 19e hoofdstuk lezen vanaf vers 1 tot en met vers 16.
En na deze hoorde ik als een grote stem ene grote schare in de hemel zeggende: Halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij den Heere, onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, dewijl hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij. En hij het bloed zijner dienaren van haar hand gebroken heeft. En zij zeiden ten tweede male: Halleluja. En haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neder en aanbaden God die op den troon zat, zeggende: Amen, Halleluja. En een stem kwam uit de troon, zeggende: Looft onze God, gij al zijn dienstknechten en gij die hem vreest, beide klein en groot. En ik hoorde als een stem ene grote schare, en als een stem vele wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad, want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. En ik viel neder voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zeide tot mij: Zie, dat gij dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en uw broederen, die de getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. En ik zag den hemel geopend en zie, een wit paard, en die op hetzelfde zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlamvuurs, en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genaamd het Woord Gods. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenen zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt den wijnpersbak van de wijn des toorns en de gramschap des Almachtigen Gods. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. Tot zover.
Openbaring 19. Het 9e vers, het eerste gedeelte, is de tekst voor vanmorgen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. 3 gedachten, gemeente. De eerste gedachte: vreugde in de hemel. De tweede gedachte: voorbereiding op de aarde. En de derde gedachte: afrekening op de aarde. Vreugde in de hemel, voorbereiding op de aarde en afrekening op de aarde. We gaan eerst de Heer om een zegen vragen en in de voorbeden denken aan de familie Monster Huisman, Gerstweg 22 in de familie Huisman van de Werkvorst, Hooiweg 157a, in verband met het overlijden van een geliefde moeder, oma en overgrootmoeder op de leeftijd van 95 jaar. We denken ook aan mevrouw G. van der Zande van der Zande, jonkvrouw van Ezingahof 2. Zij moest afgelopen week in het ziekenhuis worden opgenomen, maar mocht ook weer thuiskomen. We denken ook aan Sander van den Hardenberg, Gerrit Mouwweg 103. Hij is deze week opgenomen in het ziekenhuis in verband met een infectie. We denken aan Harry en Ellie Mulder, Roggeweg 40. Afgelopen week is hun zoon en schoondochter een kindje in de moederschoot overleden. Laten we samen, gemeente, bidden. U hebt gezegd tegen Maria Magdalena: ik vaar op tot uw vader en mijn vader, tot mijn God en tot uw God. Wij weten dat u daar staat en zit aan de rechterhand van uw vader. In uw naam vluchten we naar de troon van de genade op deze zondagmorgen. Want u hebt gezegd, Heer Jezus, dat niemand tot de Vader komt dan door mij. Dat wij vanmorgen ons bewust zouden zijn dat er maar één weg is naar het heiligdom, waarvan u de weg, de waarheid en het leven bent. Want buiten die weg is er geen mogelijkheid om toegang te hebben tot het heiligdom hierboven. Daarom komen wij in die naam, die onder de hemel gegeven is tot zaligheid, komen wij tot u in de weg van het gebed. En hebben wij vrijmoedigheid op grond van uw belofte om tot u de toevlucht te nemen. En we schreeuwen uit de diepte van ons hart tot u uit. Zonder u kunnen wij vanmorgen niets doen. En daarom bidden wij ook dat u de hemel scheurt en dat u naar beneden komt. En dat u de harten van onze jonge vrienden aanraakt en van de ouderen in ons midden. Zodat we hier niet zitten traditioneel, dat we hier niet zitten uit gewoonte of omdat we hier moeten zijn. Maar dat u vanmorgen wat te zeggen hebt tot ons en tot onze kinderen. En wij belijden dan op deze morgen, als u in het recht zou treden en gade zou slaan ons ongerechtigheden. Ach, Heere, wie zal dan vanmorgen voor u kunnen bestaan? Maar wat een wonder dat u ons geleerd hebt door het woord en door de Heilige Geest, maar bij u is vergeving altijd bij u geweest. Dat u een God bent die in Christus gaarne vergeeft, die de ongerechtigheid niet blijft gedenken. In die vrijmoedigheid buigen we ons eerbiedig voor u neer. En prijzen wij uw grote naam, die zo heilig groot en goed is, maar die naam die in Christus zich neerbuigt over het verlorene van deze wereld. En zo zijn we opgekomen als gemeente samen met onze jongens en meisjes. En we zien uit dat u vanmorgen in ons midden bent. Met eerbied gesproken herinneren wij u eraan dat u gezegd hebt: waar twee of drie er zijn in mijn naam, dan ben ik in het midden. Dus wij hoeven niet te twijfelen, Heer, of dat u er vanmorgen bent. Want u hebt het beloofd en beloofd is beloofd. Een andere vrijmoedigheid en een andere vastigheid en zekerheid hebben we niet. Maar uw beloftes zijn in Christus Jezus, ja en amen. We zijn gekomen niet alleen om te luisteren wat u tot ons te zeggen hebt, maar we zijn ook gekomen om onze zorgen en noden bij u te brengen. U hebt gezegd, komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Dan weet u als geen ander waar we vermoeid van zijn en belast. Misschien wel van 613 wetten. Misschien kreunt ons geweten en klaagt ons geweten ons aan dat we gezondigd hebben. En misschien zuchten we onder 613 wetten die we niet volbrengen kunnen. We storten ons hart voor u uit zoals Hanna dat deed in de tempel haar hart uitstortte voor u. Want bij de Heere zijn uitkomsten, dat hebt u toch beloofd, zelfs tegen de dood. Misschien zien we het leven niet meer zitten. Misschien is de glans van het leven weg. Misschien is het leven een donkere tunnel waar we geen licht en uitzicht meer zien. Dat we psychisch zo beladen zijn, aangevochten worden, met wanhoopsgedachten rondlopen. Of zelfs de dood verkiezen boven het leven. U weet, Heere, waar we wonen en u kent ons hart en u doorgrondt ons, dat hebt u beloofd. Als we dat toch niet wisten vanmorgen, dat alles het noodlot was onderworpen, waar zouden we dan moeten heen gaan met al onze noden en zorgen, dan tot u alleen, lieve Heer Jezus. Lieve Heer Jezus, bid bij uw vader, voor onze jongens en onze meiden, bid bij uw vader voor de gemeente van Elspeet. Bid bij uw vader voor land en volk. Bid voor de wereld waarin wij ten onder dreigen te gaan. Wij dragen daarom de nood aan u op van ons land en volk en van de kerk. U bent toch koning van de kerk? Het gaat toch goed, Heere, met uw gemeente? Omdat u koning bent, omdat u regeert, omdat u de touwtjes in handen hebt. Zo storten we ons hart vanmorgen voor u uit. Wees zo met het gebeuren in deze wereld. Wat er in Duitsland gebeurd is, wat er in Israël gebeurt, met Hamas, met Hezbollah, met Noord-Korea, met Zuid-Korea, met Syrië. De brandhaard van de wereld, het Midden-Oosten. Waar u van gezegd hebt in uw woord dat we wakende zouden zijn en acht zouden geven op de oordelen die over de wereld gaan. Daarom bidden we voor uw Israël. Uw oogappel, uw eerstgeborene. Die ge uit Egypte hebt uitgeleid en dat volk gebracht hebt in het land van uw belofte. Waar u van beloofd hebt dat u nog grote dingen zou doen met uw volk Israël. U hebt toch gezegd dat het oordeel wat u gelegd hebt op hun hart, dat u dat oordeel zou komen weg te nemen. Niet bij sommigen, maar u hebt gezegd er zal een dag komen, dan zal geheel Israël immers zalig worden, dat hebt u beloofd. En uw gemeente, Heere, ziet er toch naar uit dat de dag dat u wederkomt om uw Israël te brengen tot de erkentenis dat zij u gekruisigd hebben. Maar ook tot de erkentenis dat de verlosser uit Sion komen zal en uw Israël zal verlossen. U zou toch uw naam nog groot maken met uw verbondsvolk Abraham, Isaac en Jacob. Geef ook dat wij vanmorgen iets mogen zien door de Heilige Geest, wat u opgetekend hebt voor de onbekende toekomst die voor ons ligt. Want u hebt ons gewaarschuwd, u hebt ons het woord gegeven en het staat boordevol met de dingen die aanstaande zijn. Open de ogen van uw gemeente. Laat uw kinderen werkzaam zijn in de binnenkamer met de eer en de glorie van uw naam. Omdat onze jongens en meisjes aan hun vader en moeder, aan de ouderlingen en diakenen zouden merken dat ze vol zijn zoals Elisabeth vol was van de Heilige Geest. Lieve Heer, u bent toch diezelfde God, u hebt Zacharia, Simeon, u hebt Maria vervuld met uw Heilige Geest. Och, als de kerk één ding nodig hebt, dan is dat wij vervuld zouden worden. Niet met onszelf, niet met dogmatiek, niet met kerkelijke scheuringen, maar dat we vol zouden zijn van het kind Jezus, wat gegeven is aan een wereld in zonden en schuld. Ontfermt u zich over land en volk en over uw kerk, uw naam tot eer. Maar u hebt ook gehoord, heren, dat er in de gemeente moeite zijn, en dit zijn er maar enkele die naar buiten komen. Maar binnen de muren van ons huis gebeurt er misschien wel zoveel in ons huwelijk. Waar de buurvrouw en de buurman niet van af weet, en onze vader en moeder misschien niet van af weet. Nood die voor het oog, die we verborgen kunnen houden, aan de buitenkant iets kunnen openbaren wat niet de werkelijkheid is van ons leven. Gedenk zo de gemeente. Ook onze jongens en meiden die in de branding van het leven staan, waar zoveel op afkomt in hun jonge leven. Waar de Satan zijn pijlen afschiet op het jonge hart, om ze te verderven en ze weg te voeren naar het eeuwig verderf met een gedoopt voorhoofd. Lieve meester, grijp in. Laat uw knechten vervuld zijn met de schrik des Heren om de mensen te bewegen tot het geloof. Zo storten we ons hart voor u uit. Wees zo met Harry en Ellie Mulder. U weet wat voor verdriet er zo in de familie komen kan. En dat het helemaal niet vanzelfsprekend is. Als een kindje ontvangen wordt in de moederschoot, dat het ook gezond op de wereld komt. Maar heren, ook kinderen in de schoot van de moeder hebben voor u een bijzonder oog. Wil zo zijn met vrouwen die kinderloos zijn, en waar mannen en vrouwen lijden onder kinderloosheid. Maar ook zij die een kind verloren hebben of kinderen verloren hebben in hun leven. Dat ze niet moedeloos over de aarde zouden gaan, maar zouden beseffen dat er niet één kind te vergeefs geboren wordt. U hebt toch beloofd dat de hemel vol zou zijn. Geef dat ouders het verbond zouden beseffen dat ze hun kinderen hebben gedoopt en dat ze een teken en zegel van u hebben ontvangen. Wees zo met verder met alle andere noden en zorgen als we ook bij het graf hebben gestaan of bij het graf moeten staan. Want wij weten dat we allemaal, heren, een keer deze wereld verlaten moeten. Ook als we 95 jaar zijn. Maar dat is niet erg. Gelukkig maar. Gelukkig maar dat de dood ons thuis brengt. Als wij in Christus geborgen zijn. Mij is een beter lot bereid, zegt de dichter. En mijn heilzon is aan het dagen. Wat een gelukkig volk. Wat het geklank mag kennen. Ontfermt u zich zo, Heer, over de familie en over degenen die achterblijven. Want zij zijn de volgende generatie die klaarstaan om straks te verhuizen naar onze eeuwige bestemming. Wees zo met hen die opgenomen worden in het ziekenhuis, waar soms ook heel veel onzekerheid kan zijn wat we hebben. Geef ook de doktoren wat ze nodig hebben om middelijke wijze ons tot een hand en tot een voet te zijn. Zo leggen we de gehele gemeente aan uw voeten neer en zien we uit wat u vanmorgen te zeggen hebt door de Heilige Geest tot ons en tot onze kinderen. Raak de mond van uw dienaar aan. Maak mijn hart levendig door de Heilige Geest. Omdat er een getuigenis mag zijn in de hemel over zondaren die zich vanmorgen tot u bekeerd hebben. Daarom bid ik voor hen die worstelen met de vergeving der zonde, die de zekerheid van het heil wat aangevochten wordt in hun hart en in hun leven die misschien vanmorgen hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Maar wees ook met hen die de doodslaap slapen, die als een dooie in de kerk zitten vanmorgen, al 10 jaar, 20, 30, 40, 50, niet te geloven, Heere, 60, 70, 80 en 90 jaar. En nog steeds dood in de zonden en dood in de misdaden. Een beetje vorm en een beetje normen en waarden, maar meer hebben we niet. En dan op reis te zijn naar de eeuwigheid, om straks de zaligmaker in de ogen te zien als rechter. Lieve Heere Jezus, leg uw liefdeshand op het hart van onze kinderen en van deze gemeente. Uw naam tot eer. Wees ook met dominee Van Kooten en met zijn vrouw en met degene die om hen heen staan. Maak van ons als dienaren van het woord rovers van de hel, opdat uw huis vol worden en het hart van uw kinderen vertroost en bemoedigt, ook vanmorgen door de prediking. Om Jezus wil. Amen. Een enkele afkondiging van uw kerkenraad. Morgenavond is de gezamenlijke kerstviering van de zondagsschool en de verenigingen hier in de kerk. Het begint om 7:00. Alle hartelijk welkom. En de kinderen van de zondagsschool verzamelen om 7:15 in het kerkerf. De collecte, de eerste voor het fonds, tweede voor de kerk en de derde voor de predikantsplaats straks bij de deur. Psalm 45, het tweede en het zevende vers gaan we met elkaar zingen, gemeente. Als voorbereiding op de prediking een bruiloftslied. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. Psalm 45 is een psalm die in de eerste plaats te maken heeft, volgens mij, met de wederkomst. Dat de Heere komt af te rekenen met deze wereld. En de dichter zegt, God, o held, uw zwaard aan uw zijde. Uw blinkend zwaard, hij komt er immers aan. Psalm 45, 2 en 7. ben natuurlijk heel benieuwd, jongens. En jullie ook, meiden, ouders. Hoe u deze psalm hebt gezongen, psalm 45. Straks leidt men haar in statie uit haar woning. En u dacht natuurlijk aan opa en oma, die begraven werden. Maar daar gaat deze psalm nou juist niet over. Tenminste, niet in de eerste plaats. En toen u dacht aan deze psalm, God, o God, o held, uw zwaard aan uw zijde, en over de pijlen die de koning afschiet uit zijn pijlkoker, dacht u natuurlijk in de eerste plaats dat God vijanden bekeert en dat hij onder de prediking pijlen afschiet. Maar dat wordt helemaal niet bedoeld in deze psalm. Tenminste, niet in de eerste plaats. Hoe komt dat toch dat wij niet bij zo'n psalm denken aan de toekomst? Hoe komt dat? Wij hebben toch de Bijbel niet vergeestelijkt? Dat we denken dat de Bijbel in de eerste plaats alleen maar gegeven is hoe God een mens bekeert? Misschien is dat wel een groot gevaar in onze kringen, of niet? En misschien zegt u er nog wel achteraan, maar dominee, dat is het allerbelangrijkste hoor. Een mens moet wederom geboren worden, u hebt gelijk. Zonder wedergeboorte zal niemand de koning tegemoet zien, want het gaat hier over de koning. Het gaat in psalm 45 niet over de zaligmaker, maar over de koning, dat Jezus Christus straks komt en dat hij de vijanden van zijn volk Israël en van zijn vader zal doden met pijlen uit zijn pijlkoker. En de dichter van deze psalm ziet er naar uit dat de dag komt dat Christus komt als koning om de vijanden van zijn vader te verdelgen. Daar gaat deze psalm over. En in vers 7, straks leidt men haar in statie uit haar woning. Dat ziet uit op het moment dat Jezus wederkomt. U kent de geschiedenis van de 10 meisjes, dat ze de bruidegom tegemoet gaan. Ze gaan straks de koning tegemoet. Straks leidt men haar in statie. Ze is heerlijk gekleed, gekleed als een koningin. En ze wordt geleid tot haar koning die straks komen zal in de wederkomst. Ga ik het vanmiddag over hebben in Gortel. Dat de koningsdochter de koning tegemoet gaat samen met de meisjes die haar vergezellen. En ze doen dat met lofgezang, met blijdschap. En het straalt van hun wangen af. Want ze gaan de bruidegom tegemoet. Wie leeft er zo in? Wie leeft er zo in Elspeet? Dat hij eraan komt en dat hij onderweg is en dat de kerk, de gemeente, als het ware, Gods kinderen hem tegemoet gaan met een glans op hun gezicht, want de koning komt eraan. Of ben u bang? Bang voor de wederkomst? Bang dat straks de boeken geopend worden en dat u in de spiegel zal kijken van Gods heiligheid en dat hij zal zeggen, ga weg van mij, gij werker van de ongerechtigheid. Over wie heeft hij het dan? Over u, in de kerk. U die elke dag de Bijbel open doet met het eten en uw handen vouwt met een zegen vragen over de spijzen. Hij zal straks tegen u zeggen, ga weg van mij. Want je bent een werker van de ongerechtigheid. Psalm 45, zomaar even als inleiding. Als u de rest vergeet van de preek, is dit al genoeg, denk ik, toch? Want het is immers advent. En terugkijken, dat vinden we ook nog wel heel bijzonder, toch? Dat Christus geboren is 2000 jaar geleden. Maar advent is ook vooruitzien. Het Latijnse woord betekent net zo goed dat wij vooruitzien wat de toekomst ons brengen zal. En straks komt hij terug, gemeente, en ik denk, ik ga niet profeteren hoor. Maar ik denk dat het niet lang meer kan duren. Want de wereld is zwanger van de weeën dat hij eraan komt. Moet u rekening mee houden. En hij komt straks terug, kind van de Heere. Hij komt straks terug om je te vergelden, Gods kinderen, om jullie te vergelden naar wat jullie gedaan hebben hier op aarde. Lees maar na, het laatste hoofdstuk van Openbaring 22. Trouwens, de Bijbel staat er bol van. Het is niet onverschillig hoe je ook als een kind van de Heere leeft vandaag. Want hij komt straks en hij zal uitbetalen. Maar dominee, we worden toch uit genade zalig? Ja, we worden uit genade zalig. Maar als je mag weten dat je in Christus zalig bent, word je straks afgerekend naar je daden. En de Heer Jezus zegt, mijn loon is met mij om een iegelijk te vergelden. Die tekst die wordt altijd uitgelegd voor de wereld. Maar het is een tekst voor Gods kinderen, onderzoek het maar eens. Dus kind van God, als u slordig leeft, als u wereldgelijkvormig leeft en u zit aan het avondmaal en u beleidt dat u een kind van God bent, dan zal God je straks vergelden. Ik doe het natuurlijk expres een beetje naar een uiterste, dat begrijpt u, uit liefde. Want hij komt straks om te vergelden een iegelijk naar zijn werken. Maar wat staat er dan precies voor de deur, dominee? Kunnen we dat eigenlijk wel weten? Want dat boek Openbaring, dat is toch een verborgen boek? Nou, dat moet je tegen onze jongens zeggen. En tegen onze meiden op catechisatie. Als ze met vragen komen en zeggen, dominee, in wat voor tijd leven we nou eigenlijk? En hoe zit dat met het boek Openbaring? Dan kunt u ze niet wegsturen met een vroom praatje en met het boek Openbaring te vergeestelijken. Net zoals we met Israël worden omgegaan. Dat Israël heel vaak van de landkaart wordt weggevaagd. Want het gaat om het geestelijke Israël. Dat durven sommigen te beweren. Maar het boek Openbaring is in de eerste plaats een letterlijk boek wat God in de toekomst zal gaan doen. Dat staat gewoon zwart op wit, dat kunt u gewoon lezen. Johannes die was trouwens helemaal van streek, hè, want hij huilde zelfs in de hemel toen hij zag dat er niemand was die de boekrol kon openen. Moet u thuis eens nalezen. Misschien denkt u wel, ja, er stonden de namen ingeschreven van de uitverkorenen. Wel nee, helemaal niet. Wat stond er dan in die boekrol? Die was van voor en van achter en die was aan twee kanten beschreven en met 7 zegelen verzegeld. Wat stond er dan in die boekrol? Weet u het? Weet u het? Verkiezing? Nee, niet verkiezing. Waarom huil je Johannes? Nou, omdat er niemand is die bij machte is om dat boek te openen. Eigenlijk staat er in de grondtekst dat niemand bevoegd is om die boekrol te beopenen. En dan komt er een engel en die zegt, stop met huilen. Stop met huilen, Johannes. Want er is er één die boekrol kan openen. En dat is de leeuw uit Juda's stam. En Johannes die draait zich om te kijken waar die leeuw is en dan ziet hij een lam. En het staat daar als geslacht. Dat is ook wonderlijk. Hij is geslacht. En toch staat hij daar. En hij ziet er niet uit als een leeuw. Maar als een lam. Maar die engel die zegt Johannes. Hij is bij machten om die boekrol te openen. En dat gebeurt ook. Hij neemt die boekrol uit de hand van degene die op de troon zit. Dat is God zelf. En dat lam neemt die boekrol en hij opent die boekrol. En wat staat erin geschreven? De dingen die geschieden moeten. Hoofdstuk 5 tot hoofdstuk 19 gaat over de dingen die plaats moeten gaan vinden. Daar staan al de oordelen in geschreven. Psalm 45. wat er allemaal gebeuren zal vanaf hoofdstuk 5 tot hoofdstuk 19. Wat is hoofdstuk 19 dan? Nou, hoofdstuk 19 heeft iets te maken met de wederkomst. Of anders gezegd, bijbels gezegd, met de bruiloft. Met de bruiloft. U wou toch niet zeggen, dominee, dat die bruiloft nog moet aanvangen? Ja, die bruiloft moet nog aanvangen. Is het in de hemel dan nog geen bruiloft? Is dat avondmaal van het bruiloft van het lam dan nog niet aangebroken? Nou, even misverstand ook, denk ik, dat avondmaal wordt niet mee bedoeld wat wij hier hebben, dit avondmaal. Maar gewoon een maaltijd in de avond. Een maaltijd die iets te maken heeft met gemeenschap hebben met. En heeft iets te maken met dat de bruiloft is aangevangen en dat er een maaltijd gegeten wordt. Trouwens, de Heere Jezus heeft gezegd bij het avondmaal, ik zal uit deze drinkbeker niet drinken, totdat het koninkrijk gekomen is en dan zal ik samen met jullie de beker drinken. Wanneer het koninkrijk gekomen zal zijn, dan zal ik samen met al mijn gelovigen uit die beker drinken. Maar voordat het zover is, hè, voordat die bruiloft aanvangt en voordat de beker wordt opgeheven, komen er bange tijden. Het spijt me. Het wordt geen paradijs, jongens en meisjes. Ik doe dat niet om je bang te maken. Maar de toekomst die voor ons ligt, u moet er echt rekening mee houden. Dat de Twin Towers nog maar een grapje zijn bij hetgeen wat nog komen gaat. Meent u dat, dominee? Ja. Maar luister, het gaat straks naar een hoogtepunt. Er komt een periode, daar komt een hoogtepunt waar de Bijbel van zegt in Matteüs 24, de grote verdrukking. Eerst een verdrukking en dan een grote verdrukking. Of misschien zou je kunnen zeggen, zoals een vrouw die in verwachting is, die heeft eerst weeën, maar dan krijgt ze persweeën. Rekening mee houden hoor. De aarde is al zwanger, maar de persweeën die staan voor de deur, want de bruiloft van het lam, dat moet plaats gaan vinden. Misschien moeten we zo het boek Openbaring lezen. En ik wil het gerust eerlijk aan u belijden hoor. En als u er meer licht over hebt, alsjeblieft bel me morgen. Of schrijf me alsjeblieft een hele lange brief. En zegt, alzo zegt de Heere, Heere dominee. Graag, ik wou dat ze er waren. Ze zijn er misschien wel. Of ben u er helemaal niet mee bezig? Dat kan natuurlijk ook. Gewoon eten, weet je wel. Een kerstbrood en een kerstbout. Oh ja, we hebben ook nog iets van een wederkomst. En we hebben ook nog iets van oordelen die over de wereld gaan. En Rutte. Nou ja, hij is geen atheïst, maar misschien wel, net als u. Die zegt, we moeten ons geestelijk gaan voorbereiden op de oorlog. Dan denk ik, die man weet helemaal niet wat hij zegt. Weten wij wel wat we zeggen? We hebben het over oordelen, over de wederkomst en dat God straks terugkomt. Maar beseffen we het eigenlijk allemaal wel met elkaar? Of dat we bereid zijn om straks de Heere Jezus, jongens en meisjes, in de ogen te zien? In de hemel zijn ze al blij. Er wordt in het Nieuwe Testament nergens over halleluja gepraat. Alleen maar in dit hoofdstuk. Tot 5 maal toe. Halleluja. Wie zingen dat? Het lijkt wel of dat het allemaal achter hun ligt. Ja. Het lijkt wel of dat ze terugkijken. Ja, dat doen ze ook. En ze zeggen, hij heeft als koning geheerst. En hij heeft de vijanden onder zijn voeten vermorzeld. In hoofdstuk 19 kijken ze inderdaad terug. wat er allemaal plaats heeft gevonden. Want we hebben de Heer Jezus gezien als een lam, maar we gaan hem straks zien als koning. Gelooft u dat echt, dominee? Ja. Ik zal het heel kort proberen uit te leggen. Niet kritisch luisteren, hoor. Dat is verderfelijk. Liefdevol luisteren, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen, zegt Jezus. Maar alle adventsteksten die morgen opgezegd worden hier voor kerstfeest, hebben allemaal te maken met het koningschap van Jezus. Micha 5, die tekst horen morgen de kinderen gaan die opzeggen. Gij Bethlehem Ephrata, gij zijt de kleinste onder de wezen. Uit u zal voortkomen een kind, nee, een heerser. En hij zal de scepter hanteren. Of in Jesaja 9, een kind is ons geboren, jazeker, advent. Maar wat voor een kind? Een zoon is ons gegeven en de heerschappij, er staat een woord in het Hebreeuws, zijn koningschap zou rusten op zijn schouders. En hoe zou die koning dan regeren? Als een vredevorst. Alle teksten, ik zal als Jacob op zijn sterfbed legt, Juda, gij zijt het, de volken die zullen onder u buigen. De engel heeft gezegd en hij zal op de troon van David zitten en hij zal heersen over zijn volk Israël. Het koningschap van Jezus heeft iets te maken, met de oordelen die komen. Maar dat niet alleen. Want die tekst uit, ik roep misschien wel heel veel op, gemeente, vergeef het me. Maar in Jesaja 63 staat, wie is het die daar van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra? Dat noemen we Leidensevangelie. Maar dat is geen Leidensevangelie. Daar gaat het over het koningschap van Jezus. Dat de profeet profetisch de koning ziet aankomen. En hoe ziet die koning eruit? Zijn klederen zijn besprenkeld met bloed. Dat is geen bloed van zijn lijden. Dat is het bloed van zijn vijanden. Want hij heeft de vijanden in de wijnpersbak van de toorn van God vertreden. En daarom zijn zijn klederen bevlekt met bloed. Ik geloof dat deze koning zou komen om zijn Israël te bevrijden. Niet door Biden en niet door Trump en niet door wie ze zijn. Maar die koning zal straks komen. En die zal de vijanden aan zijn voetbank neerleggen. Openbaring. Zo moet u Openbaring lezen vanaf het 5e hoofdstuk tot het 18e hoofdstuk toe. En in de hemel, daar is feest. De kinderen Gods die stralen en zijn verblijd, want ze zeggen hij heeft als koning geheerst. En nu gaat de bruiloft komen. De bruiloft van het lam. En zalig zijn zij die geroepen zijn tot die bruiloft van het lam. Dan hebt die koning geheerst. Dan hebt die koning afgerekend met de vijanden van Israël en van zijn vader. Door de oordelen heen. Dan is de hoer en de draak, die zijn geworpen in een kuil. En die koning heeft geheerst. En de kerk die opgenomen is in de hemel, die is verblijd, omdat de bruiloft er aankomt. Dus vreugde in de hemel. Misschien ook wel vreugde in uw hart. Of gaat uw hoofd naar beneden. En wordt u paniekerig en angstig. En denkt, Heere, blijf alsjeblieft nog een poosje weg. Want mijn kinderen zijn nog onbekeerd. Hoe oud zijn ze? Hoe lang hebben u al onder de genadegiften van God geleefd? Moet u dan tegen God zeggen, blijf alsjeblieft weg. Want mijn kinderen moeten eerst bekeerd worden. Ik hoor iets anders in het boek Openbaring, vooral aan het eind en de geest en de bruid. Wie is de bruid? Gods kinderen,
Hoort u daar ook bij? Dominee, dat is te groot om te geloven. Dat kun je toch zomaar niet zeggen. Nou, als u denkt dat met minder kan. De geest en de bruid die zeggen. De heilige geest en de bruid die zeggen vanmorgen. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastelijk. En jongens, en die dorst heeft, die komen en die nemen het water des levens om niet. U hebt het al zo vaak gehoord. U bent er helemaal doof voor. U bent net als die smidshond. U slaapt gewoon onder de vonken van het evangelie en van het oordeel. Word wakker, Elspeet. U redt het niet met traditie. Ook niet met ontdekking van uw zonde. Ook niet omdat u serieus bent. Omdat u nog een statenvertaling leest. U gaat het er niet mee redden. Die dorst heeft. Wie heeft er dorst vanmorgen? Die komen en die nemen het water des levens om niet. En de geest en de bruid. Gods gemeente hier op aarde door de Heilige Geest. Heel apart, hè? Kwam u gisteren ook pas achter. Dat Elisabeth vervuld werd met de Heilige Geest. Jij ook. En Zacharia ook. En Simeon ook. En Maria ook. Advent heeft schijnbaar iets te maken met Pinksteren. Zonder Pinksteren. Beseffen we misschien helemaal niet wat kerst is. Pinksteren laat ons zien dat het kind Jezus een heerser is. Een heerser, een koning. Jazeker, ook een lam. Zo moet je hem leren kennen. Zo mag je hem leren kennen als het lam van God wat de zonde der wereld wegneemt. Maar het is meer hoor, het is meer dan een lam. Hij is ook koning en hij God straks het zwaard aan zijn heup. En hij bereidt zijn gemeente voor, want het wordt straks bruiloft van het lam. Weet u waar dat beeld vandaan komt, de bruiloft van het lam? Heel veel mensen denken dat Gods kinderen hier al getrouwd zijn, dat zijn ze ook. Een mooi voorbeeld vind ik altijd van Jozef en Maria, hè? Die waren ondertrouwd. Het gaat in het oosten er iets anders aan toe als bij ons. En jongens en meiden, weet je hoe het in Oosten eraan toe gaat? Nog steeds is dat zo, hè, bij de orthodoxe Joden. Dan zoekt de vader, die zoekt een vrouw uit voor zijn zoon. Dat deed Isaac ook. Isaac zocht ook een vrouw. Zo zie je in het Oosten vandaag aan de dag nog steeds, dat dan die vader met die zoon en die aanstaande dochter met elkaar in gesprek gaan. Dan gaan ze niet op elkaar schoot zitten en niet met elkaar naar bed. Zoals bij ons. Maar mogen ze elkaar niet eens kussen. Ze mogen niet eens elkaar aanraken. Ze mogen alleen maar met elkaar praten om elkaar te leren kennen. En als daar een bepaalde periode overheen gegaan is, weet je wat er dan gebeurt. Dan gaat die vader, die gaat met die zoon naar het huis van die dochter. En die zoon die klopt aan de deur. Moet je horen. Zie, ik sta aan de deur. En ik klop. En weet u wat er gebeurt als die aanstaande bruid, die vriendin van die zoon, als die de klop en de stem hoort van haar vriend. Dan staat ze op het punt om die deur open te doen of die deur dicht te laten. En als ze die deur open doet, gemeente, is dat een teken dat ze zich overgeeft aan die jongen, aan die vriend, om met hem het leven te delen. Daar komt die tekst vandaan uit Openbaring 3. Zie, ik sta aan de deur. Zo staat Christus ook aan de deur vanmorgen in Elspeet. En als je zijn stem hoort, moeder, en het kloppen hoort van hem die daar buiten staat, Dan kunnen er twee dingen gebeuren. Dan kunt u de deur dicht laten. En dan zegt u gewoon, ik wil een andere bruidegom. Ik begeer hem niet. Ik doe de deur niet voor hem open. Ik laat hem gewoon buiten staan. Dan gaat die vader met zijn zoon naar huis. Tevergeefs. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Maar moet u luisteren. Wanneer die bruid de deur open doet voor haar aanstaande bruidegom, gaan ze samen aan tafel zitten. Dit is geen verhaaltje hoor. Uit verschillende monden van Joden gehoord, dan gaan ze aan tafel zitten. En weet u wat er dan gebeurt? Dan wordt er een pen gepakt. En dan zitten ze tegenover elkaar, die vriend en die vriendin, die aanstaande bruidegom en die aanstaande bruid. En dan tekenen ze het contract. En dan beloven ze elkaar trouw en dan zijn ze voor de wet getrouwd. En die bruidegom zou veel meer van te zeggen zijn, die hebben een beker bij zich, een beker. En hij zegt tegen zijn aanstaande bruid, die beker geef ik aan jou. En straks kom ik jou halen. En dan gaan we samen op de dag van de bruiloft de beker drinken. En weet je wat die bruidegom doet, jongens? Niet voor te stellen bijna, die gaan naar huis. En hij laat zijn bruid achter. Meestal een jaar. En hij zegt tegen zijn bruid, wacht op mij, want ik kom je straks halen. Maar ik moet eerst het huis in gereedheid brengen. Waar we straks in gaan wonen. En ik zal zorgen dat alles straks klaar is als de dag van de bruiloft komt. Dat je bij mij kan komen wonen. We zijn getrouwd, maar we wonen niet samen. We hebben geen gemeenschap met elkaar. En we wachten vol verwachting tot de dag van de bruiloft. Ik zal u nog wat vertellen. De bruidegom zelf weet niet wanneer die dag is. Die vader wel. Die vader bepaalt de dag van de bruidegom. Wanneer de dag van de bruiloft zal aanvangen. Zo is nou geestelijk ook. De kerk is wel ondertrouwd, zoals Jozef en Maria. Maar kind des Heren, we zijn nog niet, de bruiloft heeft nog niet plaatsgevonden. We zijn nog niet samen. Kind van de Heren, we zijn nog niet samen met de bruidegom. We hebben het contract op zak. We hebben het getekend met ons eigen bloed. Maar we moeten wachten, wachten tot de dag van de bruiloft. Maar zalig zijn zij die geroepen zijn tot de bruiloft van het Lam. Die het contract op zak hebben. Ja, dat klinkt een beetje vreemd in onze oren. Hè? Gods kinderen hebben het toch niet op zak, dominee? Nee, Gods kinderen hebben het in hun hart. Maar u kunt weten of dat u bij die bruidskerk hoort. Dat kunt u weten, dat moet u trouwens ook weten. Als u dat niet weet, dan hoort u er niet bij. Lieve gemeente, hou je niet voor de gek. Want er is geen geloof zonder weten. We weten dat hij komen zal, maar wanneer hij komen zal, dat is voor ons verborgen. Maar we zien wel uit dat de dag van de bruiloft straks gaat plaatsvinden. Als u dat niet kent, dan bent u of doodziek en op sterven na dood, of u bent nooit levend geworden. Maar als de liefde van Christus, jongens en meisjes, in je hart is uitgestort, dan kan het toch niet anders dan dat je naar die bruidegom gaat uitzien. Lieve gemeente, waarom bent u zo weinig ermee bezig? Waarom interesseert het u zo weinig wat er met Israël gebeurt? En wat er allemaal voor de deur staat gebeurt. Waarom maken we elkaar monddood door te zeggen het zijn verborgen dingen, dominee, die zijn voor de Heere. En de geopenbaarde dingen die zijn voor ons en daar hebben we onze handen al vol aan. Dat meent u ook nog niet eens. Maar het boek Openbaring betekent onthulling. Dat vorige week avondmaal, dan ligt er zo'n kleed, weet u wel, over het brood en over de wijn. En dan haal ik dat kleed eraf en dan moet ik altijd denken, onthulling. Want onder dat kleed, daar is iets verborgen. En ik vind het ook altijd lastig dat ik dat kleed weer over dat brood en over die wijn moet uitspreiden, dat ik het weer verbergt. Maar het boek Openbaring, daar haalt God het kleed af wat er voor de deur staat. Het is advent, laten we uitzien naar de dag van de wederkomst. De dag dat straks de bruidegom Christus Jezus met zijn bruidskerk straks eeuwig samen met hem zal wezen. Jij ook? Hoor jij ook bij die scharen die niemand tellen kan? En dat gebeurt niet in de hemel, gemeente. Ik zal u nog wat zeggen. Dat gebeurt niet in de hemel, maar straks hier op aarde. Straks zullen we samen met onze bruidegom hier op aarde wandelen. Tussen bomen en over gras. Hij zal een nieuwe hemel maken en een nieuwe hemel, een nieuw uitspansel. En een gereinigde aarde. Kind des Heren, daar zal gerechtigheid op wonen. Hou u daar ook zoveel van gerechtigheid. Vroeger niet, hè? Vroeger hield u van ongerechtigheid. Maar toen de bruidegom kwam en hij nam u tot een bruid, toen kreeg je een verlangen en een liefde naar gerechtigheid, naar rechtvaardigheid. Daarom stik je toch op deze wereld bij, nog niet. Het is onrust, teleurstelling. Niet alleen in de wereld, maar misschien nog wel meer in de kerk. Ik roep u op, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Gebruik de tijd die nog over is om heilig voor God te leven. Misschien vinden we dat rooms. Misschien houden we zo van de prediking, ik ook, van de rechtvaardiging van de goddeloze, om niet. Daar begint het mee. Dat je mag weten dat je in de ogen van God een rechtvaardige bent. Maar dat je helaas hier nog zo vaak onrechtvaardigheid in jezelf ontdekt. Erg, hè? Vind je het ook erg? Dan kun je toch bijna niet in leven, dominee? Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonden en des doods? En toch, door die zwarte nacht, ik dank God, want hij komt eraan. En straks dan word ik van mijn lichaam der zonde verlost en krijg ik hetzelfde lichaam als Jezus had. Wat zegt u nou? Wij verwachten de zaligmaker uit de hemel, jongens en meiden, jullie ook. We verwachten hem uit de hemel. Die mij verlossen zal, waarvan? Van mijn verderfelijk lichaam. En die zal mij gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Kind des Heren, grijp moed. De bruidegom komt eraan. En de bruiloft is aanstaande. En we zullen straks samen met hem de beker, letterlijk. Zullen we de beker samen opheffen. Lucas 22, u kunt het allemaal nalezen in de Bijbel. En dan zullen we hier op aarde, zonderloos, met hetzelfde lichaam als wat ik nu heb, alleen zonder wondjes en zonder pijn en zonder zonde, zal ik met een volmaakt lichaam mijn bruidegom beminnen. Dan zal de blijdschap van mijn wangen stralen. Dan zal de heerlijkheid des Heren mij omringen. En dan zal ik hier op aarde met al Gods kinderen, al de eeuwen door, hier op aarde. Niet geestelijk. Als Gods kind sterft, dan gaat zijn ziel naar de hemel. Dat geloof ik ook. Staat ook in het boek Openbaring. En het lichaam gaat het graf in. Vorige week nog een diaken begraven, 48 jaar. 10 weken op IC gelegen, met een motor. mechanisch in leven gehouden. De dokters houden het niet voor mogelijk, maar hij werd uit die slaap wakker. We hebben 4 weken met hem kunnen praten zonder woorden. Zijn gezicht sprak boekdelen. Hij kon niet praten, want dan een pijp naar binnen. En zijn bloed werd door een machine door zijn lichaam gestuurd. Maar hij heeft getuigd daar voor zusters en dokters. Voor familie en vrienden. En vlak voor zijn sterven zei die dominee, we moeten samen nog een psalm zingen. Want om 5 uur ging de stekker eruit. En toen bleek dat hij eigenlijk al heel lang op die machine had geleefd. Want hij was binnen de kortste keren. Blies hij de adem uit. Maar hij stak 2 duimen omhoog. En soms 2 handen. En hij had een glimlach op zijn gezicht. Ik ga naar huis. Hij is een poosje in de hemel. Hoe het daar precies is, weet ik niet. We fantaseren er wat op los, want er staat weinig van in de Bijbel. En als er iets staat, dan staat het in een bepaalde beeldspraak. Maar de geest is niet meer in het lichaam. We hebben zijn graf gelegd. We hebben zijn lichaam gelegd in een voorverwarmd graf. Want de Heer Jezus zei, ik heb eerst in jouw graf gelegen. En ik heb de prikkel van de dood uit jouw graf weggehaald. Dus we hebben hem in een gespreid bed achtergelaten. Hij is ontslapen. Maar straks wordt Klaas wakker. Jongens, dan komt de koning. En dan blaast hij op de bazuin. En dan zegt hij, Klaas wordt wakker. En dan zal ziel en lichaam met elkaar verenigd worden. En dan zal het bruiloft gevierd worden. Nou ja, dat duurt bij ons 1 dag en in het oosten 7 dagen. Het wordt straks niet eeuwig bruiloft vieren. Dat staat nergens in de Bijbel. En dat hoeft ook niet, want bruiloft vieren doe je maar 1 keer. Maar dan mag je leven als man en vrouw. Als bruid en bruidegom. Met die lieve Heer Jezus die mij lief gehad heeft met een eeuwige liefde. En die niet alleen mijn ziel wil, maar die mij met ziel en lichaam gekocht heeft door zijn dierbaar bloed. Kind van de Heere, aangevochten zondaar, een aangevochten zondares, verheugt u in de dag van de bruiloft. We moeten nog wel door veel verdrukkingen binnengaan, dat is waar. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, als die verdrukking komt, heft je hoofden naar omhoog, want je verlossing komt eraan. Dat is wat, hè? Leven we zo, gemeente? Zitten we zo aan de avondmaalstafel? Straalt er al iets van die blijdschap van onze wangen? Straalt er al iets van de liefde van onze bruidegom van ons uit? We gaan eruit. Ik ben altijd bang, want ik werd vroeger bang gemaakt. Ik was bang voor God. En dat is het laatste wat ik wil, dat jongens en meiden bang worden van God. Maar jongens, als je de Heer Jezus niet lief hebt, meiden, dan moet je straks eeuwig branden. Het is echt waar. Hou je vinger maar even bij de open haard. Ik weet het, dat breng je niet tot bekering. Dat heb heel veel mensen tot de wanhoop gebracht. Daarom wil ik iets anders aan u meegeven, aan het laatst van deze dienst, op ter 11 uur. Ik ben namelijk door God geroepen als een ambassadeur. Ik ben een koopman, vroeger in die kleren, maar ik ben nu een koopman van vrije genade. En ik nodig u allen uit om te komen tot de bruiloft van het Lam. Maar ik weet van tevoren dat niemand komen wil. U ook niet. En ik weet ook nog dat u niet komen kan. Dat weet ik ook. Toch nodig ik u uit om te komen. Maar als er dan niemand komt vanmorgen, tot de bruiloft van het Lam, dan breng ik hem bij u. Dan leg ik de bruidegom in de schoot van uw hart. Dominee toch, ik ben een koopman. En u hoeft er niks voor te betalen. De meester heeft betaald. En hij legt zijn lieve zoon in de schoot. Hoor maar, nabij u is het woord, met een hoofdletter, is het woord en nabij in uw mond en in uw hart. Zo dicht brengt God zijn zoon de bruidegom bij zondaren en goddelozen. Opdat een ieder die in hem gelooft, die op hem vertrouwt, straks eeuwig aan de bruiloft mag deelnemen. Die ontvangt de liefde Gods in Christus Jezus in zijn hart. En die zegt straks als hij naar huis gaat, weg wereld, weg schatten, je kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Want ik heb een lieve bruidegom die mij van de eeuwige dood verlost heeft. Hij heeft zich aangeboden in de belofte van het evangelie. Hey meiden, kus de zoon en hij zal niet op u toornen. Amen. '98. Laat al de stromen vrolijk zingen. Ja, ik zou wel verder willen preken, maar ik doe het niet. Maar straks, wij zijn dat niet gewend, de handen klappen moet je ook niet doen, denk. Maar straks gaan we het doen, hoor. Straks krijgen we een lichaam en zullen we springen en huppelen van zielenvreugd. Omdat we altijd bij de bruidegom in zijn huis op deze aarde zullen wonen. Vierde vers van 98.
Laten we bidden en danken, gemeente. En de geest en de bruid, die zeggen kom. Want u hebt het ons toegeroepen, ik kom eraan hoor. En mijn loon is met mij. En de geest en de bruid, die zeggen kom Heer Jezus, ja kom haastelijk. En die dorst heeft, die komen en die nemen het water van het leven om niet. Maranatha. Hij komt. Hij zou komen. En hij is gekomen. Lieve Heer Jezus. U verlangt 1000 maal meer. Naar uw kerk. Dan wij naar u kunnen verlangen. U hebt gezegd, Vader, ik wil dat degenen die bij ons horen, ook bij ons zullen zijn. En de geest en de bruid, die zeggen kom. De hemel, die raakt de aarde. Waarom hebt u ons vanmorgen hier samengebracht? Waarom hebt u ons voorbereid op hetgeen wat voor de deur staat? U hebt ons immers gewaarschuwd. Waakt. Waakt. Word wakker. En slaap niet langer de slaap des doods, want je glijdt straks zo de hel in. Lieve Heer Jezus, neergedaald ter helle. Om zondaren te verlossen en te maken om eeuwig straks bij u te mogen zijn. U te beminnen, u volmaakt liefde hebben. Uw liefde te mogen proeven. Nooit geen onrust meer, nooit geen strijd meer. Nooit geen aanvechting, geen teleurstelling, geen moedeloosheid. Geen niets doorzicht hebben meer. Kom haastelijk, Heer Jezus, uw doel zal bereikt worden. Na zoveel 1000 jaren komt u bij het punt terecht, waar u eigenlijk in het begin voor ogen hebt gehad. Een nieuwe hemel, waar we altijd bij u mogen wonen, eeuwig in uw nabijheid. Nooit geen heimwee meer. Maar we hebben heimwee, gelijk een hert dat schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. U hebt beloofd, die heimwee hebben, die komen thuis. Eeuwig thuis komen bij u. Wees zo met de gemeente, met onze jongens en meiden. Alsjeblieft, laat straks de koffie, de preek niet wegspoelen. Maar heren, achtervolgt ons met de woorden van u, ten eeuwige leven, om Jezus wil. Amen. Nou, nog een voorsmaakje, 150. Looft God, looft zijn naam alom. Al gaat het hier dan gebrekkig en stuntelig. Maar straks zullen we het volmaakt doen. Laten we dat voor ogen houden. Looft God, looft zijn naam alom. En wat er verder volgt in 150, het eerste vers.
Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.